Lieve vrienden, mijn naam is Wim van Putten. Vandaag weer een preek van de week. Een bemoedigende boodschap met als thema: keer je om naar Jezus. Deze prediking wordt gebracht door Pieter Jan van der Wolf. Pieter Jan is de voorganger van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Afgelopen zondag, op paasmorgen, bracht hij deze inspirerende boodschap die een appel deed op ons aller toewijding. Ik wens je godsrijke zegen bij het beluisteren van deze boodschap.
Goedemorgen allemaal. Jezus leeft. Amen. Zo. Als ik mijn presentatie mag zien, die is al een paar keer voorbij geweest inmiddels. Dan, zo. Heerlijk om zo met feest bij elkaar te zijn, hè. Vroeger al gingen de mensen naar de tempel en dan was het feest in de tempel. Dan kon je met je gezin maaltijd houden en was daar heel veel muziek en dans en was het feest bij God. God is niet bang voor een feestje. Amen. Hij is de God van blijdschap, van vreugde. Amen. Wij mensen hebben soms wat meer moeite met vreugde, maar God heeft geen moeite met vreugde. Amen. En we hebben alle reden voor vreugde, want Jezus maakt vrij. Hij heeft de dood en de macht van de dood en van de zonde overwonnen. Amen. 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 Het is nog enige moeite volgens mij om de presentatie boven... Oké, kijk eens, daar komen we. Gaan we even terug. Jezus maakt vrij. En ik wil vandaag met je gaan spreken over een principe om in die vrijheid ook te komen. Want Jezus heeft meer dan 2000 jaar iets bewerkt voor jou en voor mij, maar dat wil niet zeggen dat we het automatisch ontvangen. Amen. Er is een principe wat we mogen toepassen in ons leven om in een diepere vrijheid in je leven ook te kunnen gaan wandelen. En daar wil ik deze ochtend met jou over spreken. We gaan kijken naar het verhaal allereerst van Maria Magdalena. En dat vinden we in Johannes hoofdstuk 20. Maria Magdalena. Misschien kent u haar niet, maar zij is de vrouw geweest die onderdrukt werd door demonen in haar leven. En demonen brengen angst, onzekerheid, gebondenheid in een mensenleven. En deze vrouw ontmoette op een dag de Heere Jezus. En Jezus maakte haar vrij van 7 demonische machten in haar leven. Ze werd vrijgezet. En uit diepe dankbaarheid voor Jezus heeft ze haar leven toegewijd om hem te dienen, hem te ondersteunen met haar financiën, haar discipelen te helpen met maaltijden en dergelijke. Dit was een vrouw die had een man ontmoet die zoveel voor haar betekende, dat ze uit dankbaarheid alles wat zij had teruggaf aan de Heere Jezus. Maar vrijdagavond stond ze opeens bij diezelfde man. En die man die werd gekruisigd aan een kruis. En ze zag hoe die man, die zoveel voor haar had betekend, aan een kruis werd geslagen. Zijn gezicht was onherkenbaar. Zijn rug was opengereten door de gezeling die de Romeinen hadden gedaan. De bloed gutste over zijn lichaam. En hij stierf daar. En zij was als een van de laatste getuigen dat haar kostbare Jezus, hij die zoveel voor haar had betekend, stierf aan een kruis. En ik denk dat deze vrouw intens verdrietig was. Intens verdrietig. En om haar rouw te verwerken, ging ze op de zondagochtend naar het graf toe. In de hoop om daar, misschien met dat lichaam, nog een laatste eer te bewijzen om haar rouw en haar verdriet en haar emoties een plekje te geven. En dan komt ze bij het graf en dan blijkt het graf leeg te zijn. En dan lezen we het volgende. Ik lees even vanaf vers 11. Die staat nog niet op de beamer, maar daarna kunt u aanhaken. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze 2 engelen in witte kleren zitten. 1 bij het hoofdeind en één bij het voetenend van de plek van waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria, waarschijnlijk omdat ze zo verdrietig was, dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, wat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria Magdalena ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Hier is een vrouw die intens vastzat in haar verdriet. Zo sterk verdrietig was, dat op het moment dat Jezus achter haar sprak en ze nog even in een blik om haar achterom keek, ze Jezus geen eens herkende. Maar pas op het moment dat Jezus die naam spreekt, Maria, herkent ze de stem van Jezus Christus. En ze draait zich om. En daar is Jezus van wie ze zoveel hield. En Jezus in de ontmoeting moet dat zoveel herstel hebben gegeven. Het kan niet anders of in die ontmoeting, in haar omdraaien, ziet ze, Jezus is niet dood, maar hij leeft. En in de ontmoeting komt er ook openbaring. Want Jezus zegt, mijn Vader is ook jouw Vader. Mijn God is ook jouw God. In het omdraaien van Maria, in het omdraaien is er ontmoeting, valt er een sluier van haar weg en is daar openbaring. Mijn Vader is ook jouw Vader. Ik denk dat dat zo bevrijdend voor haar moet zijn geweest. En dat is het principe wat ze raakte. 2 Korinthe 3 vers 16 zegt het volgende. Maar telkens wanneer zich iemand omkeert tot de Heer, wordt de sluier weggenomen. Telkens wanneer een persoon zich wendt tot de levende Heer die is opgestaan, gebeurt er iets met die mens, namelijk er valt een bedekking van je af en er komt een diepere openbaring wie Jezus voor jou wil zijn. Amen. Heb je dat al eens meegemaakt, dat je je leven hebt omgekeerd naar Jezus Christus en dat je hebt ervaren dat Hij jouw leven verandert? Dat er iets van je leven afvalt en dat je in een diepere openbaring komt van wie Hij is. Heb je dat ervaren in je leven? Wie heeft zich hier wel eens omgekeerd naar de Heer? Wanneer we ons omkeren naar de Heer, is daar een hele geweldige, rijke belofte, namelijk dat er iets gaat gebeuren. Wanneer je omkeert naar de Heer, valt er dus blijkbaar een sluier van je af. En als je de tekst verder leest, is het afvallen van de sluier bewerkt altijd meer vrijheid in jouw leven. Want waar de geest van de Heer is, is de tekst, daar is vrijheid. En oh, wat kan de mens verlangen naar vrijheid. Want vrijheid geeft vreugde, geeft blijdschap. Ik vind het zo leuk om te zien als we die ballonnen dan door die zaal heen gaan. Dan zie je mensen helemaal opveren van vreugde. En dan zie je, wauw, daar is blijdschap, maar daar is ook vrijheid. Als je je vrij voelt, dan durf je je emoties te uiten. Daar waar de Heer is, daar is vrijheid. Het principe wat hier ligt is, we moeten ons omkeren. Nou denkt u misschien, Nou ja, dat heb ik zoveel jaar geleden, toen ik voor het eerst de Heer ontmoette, heb ik me omgekeerd naar de Heer. Heb ik Jezus in mijn hart gevraagd en is er vrijheid gekomen. Maar de realiteit van het leven is dat wij telkens om mogen keren naar de Heer. Als jij Jezus al heel lang kent, dan mag je iedere dag nog opnieuw je leven omkeren naar de opgestane Heer. En telkens wanneer je dat doet, zal er een wonder geschieden, zal de belofte in vervulling gaan, namelijk dat er een sluier van je af zal vallen en dat je in een diepere openbaring komt van wie Jezus Christus voor jou is en wie Hij is in jouw leven. Amen. En dat zien we vervolgens bij Johannes. De schrijver die het verhaal van Maria Magdalena had opgetekend, was zo geraakt door de opstanding van Jezus Christus. Alle discipelen waren zo geraakt door die boodschap, ze waren de wereld overgegaan met de boodschap, Jezus Christus is Heer. Hij is opgestaan, Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft de macht van de zonde verbroken. Een geweldige boodschap, maar met een hele grote prijs. Want alle vrienden van Johannes, toen hij dit opschreef in de openbaringen, hadden het al inmiddels met hun leven moeten bekopen. Er was niemand meer die nog leefde. Johannes was als enige van de discipelen overgebleven. En hij zat nu inmiddels op Patmos. Nou, dat was niet een all-inclusive, zoals wij wel eens naar Patmos gaan. Het was niet een last minute die je even snel boekt. Nee, hij was verbannen daar zo. Dit was een man die hoogstwaarschijnlijk daar zijn twijfels had. In een worsteling heeft gezeten. Heer, hoe gaat dit verhaal eindigen? En dan lezen we het volgende. Hij is daar in gebed en dan hoort hij een stem achter zich. Net zoals Maria Magdalena een stem achter zich hoorde, hoort Johannes op Patmos een stem achter zich. En dan staat er, ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden kandelaars en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik. Tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Wauw. Johannes, als de enige twijfel is in jouw leven hoe dit verhaal gaat eindigen, dan is alle twijfel in 1 klap weggenomen. Johannes ziet niet een Jezus in zijn mens zijn, maar een Jezus in zijn verheerlijkte staat, in zijn, al zijn macht, in al zijn glorie. En Jezus zegt, ik ben de eerste, maar ik ben ook de laatste. Ik heb de macht van de dood overwonnen. En alle twijfel in het omkeren van Johannes, in de ontmoeting van zijn opgestane Heer, in 1 keer is alle twijfel weg uit zijn leven. Wanneer jij je omkeert naar de Heer, is er altijd een diepere openbaring die je in meer vrijheid zal stellen. Er zullen sluiers van je leven afvallen op het moment dat jij je omkeert naar de Heer. Omkeren, in het Grieks staat daar epistrefo. Nou, omkeren is een redelijk makkelijke beweging, toch? Zullen we eens even gaan epistrefoën met elkaar? Laat eens zien dat je kan epistrefoën. Allemaal eens even een epistrefo momentje. Even een 180 graden momentje, epistrefo. een hele makkelijke beweging. Iedereen kan het, toch? Epistrevo, jezelf omkeren. Maar oh, wat vinden we dat als mens toch soms zo verrekte lastig. Amen. Heb je dat ook al ontdekt in je eigen leven? Dat omkeren, ook al is het zo makkelijk, soms het meest moeilijke is in je leven. En waarom? Simpelweg omdat we eigenwijs zijn. Toch? Heb je al ontdekt dat je eigenwijs bent? Dat in ieder mens er een rebel schuilt die zegt, leuk voor jou, maar ik verzin mijn eigen pad wel even. Ik zie sommige mensen wat twijfelend kijken. Oké, een gewetensvraag, mannen. Dit is voor jullie. Wie heeft hier wel eens de tom-tom genegeerd en niet de instructies opgevolgd, omdat jij dacht dat je het beter wist dan je tom-tom? Een eerlijk antwoord. Oké. En wie is vervolgens tot de conclusie gekomen, tom-tom had toch gelijk? Amen. Herkenbaar. Het zit in ons allemaal. Weet je, als we heel eerlijk zijn als mens, vinden we dit het lastigste. Maar weet je, dit is tevens de reden waarom we het zo lastig vinden om die vrijheid die Jezus aan het kruis heeft beloofd in ons leven te ontvangen. Waarom? Omdat we simpelweg soms een beetje eigenwijs zijn. Amen. Weet je, toen ik net in mijn opvoeding was, en ik heb best wel wat strenge opvoeding gehad, en ik dacht op een gegeven moment, weet je, vrijheid, blijheid. Ik ga het pad van het leven zelf wel een beetje verkennen. En wat ik dacht wat de weg was met een groot bord vrijheid en autonomie van de mens, en PJ die weet het wel, dat was een heerlijk vooruitzicht natuurlijk. Het leven lag voor je, maar langzaam maar zeker was dat pad van vrijheid werd een pad van verslaving. Want wat begon met keuzevrijheid was een sigaretje roken. Nou, die eerste sigaret die was eigenlijk helemaal niet lekker. Wie herkent dat? De eerste sigaret is nooit dat je denkt, fantastisch of zo. Hè? Dus het is, je wil stoer doen, je denkt, ik ga hem toch eens even oproken en vervolgens kuch je long uit je lijf zo ongeveer. En dan op een gegeven moment ga je het lekker vinden, maar dan op een gegeven moment ontdek je, ik ben verslaafd. Herkenbaar? We hebben het heel allemaal denk ik wel herkend. En of het nou sigaretten zijn, of alcohol is, of porno, of wat dan ook. Wat begint met vrijheid, eindigt 9 van de 10 keer in verslaving. En ik heb zo lang geprobeerd om zelf van die sigaretten af te komen. Ik heb zo lang geprobeerd om zelf van die porno af te komen. Ik heb zo lang geprobeerd om, noem maar op. Ik had alles gedaan. Totdat ik me omkeerde naar Jezus Christus. Hij is werkelijk degene die ons vrij kan maken van de zonde. Maar ik moest leren om mezelf om te keren naar Jezus Christus. Want Hij heeft alle macht. Weet je, de mens kan zichzelf niet aan zijn eigen haren uit het moeras waar hij in is gelopen omhoog trekken. Het kan niet. Het hele verhaal van Jezus Christus die naar de aarde is gekomen, is het verhaal dat wij als mensheid een redder van buiten onszelf nodig hebben. Je kunt niet jezelf uit je eigen moeras omhoog trekken. Larissa zei het prachtig, als jij vastzit in de ellende, dan gaat je eigen positiviteit je niet uit die ellende brengen. Maar je hebt een ontmoeting met een koning nodig die de macht van de zonde en de dood heeft overwonnen. Amen. En als jij hier zit, en misschien loop je al lange tijd op het christelijke erf mee. En je zit vast. Je bent gaan aanklooien met de zonde. En je hebt ergens voor jezelf maar tegen jezelf gezegd, weet je, we worstelen maar, Romeinen 7, dit is het leven, hier moet ik het dan maar mee doen. Het is vallen, opstaan. Maar lieve mensen, dat is niet wat de boodschap van het kruis is. De boodschap van het kruis is vrijheid. Er is geen reden meer om vast te zitten in verslaving. Er is geen reden meer om vast te zitten in zonde. Jezus heeft de dood overwonnen en de macht van de zonde overwonnen. Als jij hier zit, hij wil jou vrijmaken. Niet morgen, maar vandaag. Wanneer jij je omkeert naar de levende Heer, de opgestane Heer, is hij hier vandaag voor jou om je vrij te maken van je zonde. Amen. Maar ook onze wonden, want misschien zit je hier en zeg je, ja, dat is helemaal mijn issue niet. Maar weet je, ook je wonden kunnen gebondenheid geven, kunnen jou in een gevangenis vasthouden. Zoveel mensen die zitten vast in de gevangenis van het slachtofferschap. Weet je, het leven is niet fijn, we maken allemaal moeilijke dingen mee in het leven. Maar zoveel mensen kunnen niet loskomen van hun eigen slachtofferrol. En Jezus zegt misschien wel vandaag tegen jou, ben jij je bereid om je om te keren? Want het slachtofferschap houdt je vast. De vraag, waarom ik, waarom is dit mij aangedaan, is een vraag die je hoogstwaarschijnlijk in dit leven nooit een antwoord op gaat vinden. Maar terwijl jij vastzit in die put van ellende, hou je jezelf gevangen in je eigen slachtofferschap. Sterker nog, je houdt ook degene gevangen die het jou heeft aangedaan. En deze ochtend zegt Jezus tot jou, wil jij je omkeren? Ben je bereid om in de vrijheid te komen van dat wat je is aangedaan, door jezelf om te keren naar de levende Heer, die het grootste lijden van de wereld heeft ondergaan voor jou. En wanneer jij je omkeert, zal hij je ook vrij willen maken. Amen. Misschien zeg je hier, nou, mijn probleem is helemaal geen zonde. Het is ook geen wonde. Waarom? Wat kan ik hier dan mee? Nou, weet je, wat ik heb ontdekt is dat iedere waarheid die Christus aan het kruis voor jou heeft willen bereiken, elke waarheid komt tot ons, niet omdat we gaan theologiseren, maar komt tot ons door openbaring. Heb je dat al ontdekt? Heb je al ontdekt dat je soms iets kan lezen in de Bijbel, dat je denkt, ja, ik snap het ergens wel met mijn hoofd, maar ik heb het niet gepakt. Het is geen realiteit in mijn leven. Ben ik de enige die soms dat ervaart? Oké. Ik weet nog goed, het was 2008. We gingen met ons gezin en vrienden naar Frankrijk op vakantie. Eerste jaar bijbelschool. We moesten papers schrijven over Hebreeën. En in Hebreeën wordt er heel veel gesproken over het bloed van Christus. Dat het zo belangrijk is. En ergens zag ik soms mensen met heel veel enthousiasme praten over het bloed van Christus. En ik, met mijn verstand snapte ik het wel ergens, maar toch met mijn hart voelde ik pak het niet helemaal. Ik denk, wat is daar nou mee? Waarom is het zo belangrijk? Ik zag sommige mensen, het bloed van Christus. En ik dacht, ja, waarom? Herkenbaar? En ik weet nog goed dat ik die avond dacht, ik kom er niet uit met mijn koppie. En ik heb die avond mezelf omgekeerd naar de Heer. En ik heb gezegd, Heer, ik snap het niet. Maar wilt u het me duidelijk maken? En die ochtend, ik stelde de vraag 's ochtends, maar 's ochtends rond de uur of 5, heb je zo'n sluimerslaapje. Ken je dat? Dan ben je een beetje half tussen ontwaken en dat je in ieder geval wakker aan het worden bent. En ik weet nog heel goed, ik lag in mijn bed en opeens zag ik mezelf in de hemel. En ik zag daar al mijn verkeerde daden en alles wat ik verkeerd had gedaan. En ik zag hoe de boze, de duivel, me probeerde aan te klagen. Me te beschuldigen. En opeens kwam daar een schaal met het bloed van Christus, wat hij aan het kruis had gedaan. En het bloed werd naar binnen gedragen. En ik zag hoe die demonen het bloed van Christus niet konden verdragen. Sterker nog, ze krimpten ineen. Ze gingen allemaal zo weg. En het beeld wat ik daarbij had, en vergeef me als het wat oneerbiedig overkomt, was Superman kan niet tegen kryptonite. Ken je dat? Superman, als hij kryptonite, dat is die steen, als die kryptonite in dezelfde ruimte komt, dan moet hij helemaal weg. Hij kan er niet tegen. En dat was wat er gebeurde in dat beeld toen Christus daar binnenkwam met die schaal van bloed. Ik zag dat al mijn onreinheid wegviel en dat al die demonische machten, die konden niet tegen het bloed van Christus. En opeens was iets wat ik met mijn verstand probeerde te begrijpen, was door het omkeren naar Christus, viel er een sluier van me af en ontdekte ik, kwam er openbaring voor wat het bloed van Christus voor jou en voor mij heeft willen bereiken. Wanneer jij je omkeert naar Christus, valt er een sluier in je denken weg en zul je in een diepere openbaring komen van wie Hij is. Want Hij is de waarheid en de waarheid zal je vrijmaken. Amen. Ik wil graag eindigen met een verhaal. Waar bij de navigators hebben Tjitske en ik, drie jaar. Ik zit even, waar zit, oh daar zit, ik zat even naar mijn eigen vrouw te zoeken. Maar we hebben drie jaar bij de navigators, dat is een studentenvereniging. En hebben gewerkt, daar hebben we het studenten-navigator-netwerk opgezet. En dat waren studenten die gewoon iets over het christelijk geloof wilden weten. En daar hadden we onder andere ook een student, Hugo. En Hugo was een geneeskundestudent, had een christelijke opvoeding gehad. Misschien wel net als velen van jullie, zoals jullie hier vanochtend zitten. Een kerkelijke achtergrond, dus ging iedere zondag netjes naar de kerk. Altijd in de lijn met de verwachting van zijn ouders. En die kwam ook bij ons op het studentennetwerk. En ik weet nog heel goed dat Hugo beschouwde het allemaal eens even en die vond het allemaal wel interessant. Maar op een gegeven moment ontdekte Hugo toch iets van, hey, het lijkt net of deze mensen iets meer hebben dan dat ik heb. En het werd wat onrustig bij Hugo. En ik weet nog op een gegeven moment dat hij naar me toe kwam en een vraag stelde. En ik vond het een hele kwetsbare vraag. Hij stelde de vraag, denk jij dat ik Jezus werkelijk ken? En dat ik Jezus heb ontmoet? Nou vind ik dat ik daar als voorganger niet makkelijk over kan en mag oordelen over het hart van mensen. Maar in dit geval voelde ik de vrijheid om te zeggen, Hugo, om heel eerlijk te zijn, ik denk dat je Jezus nog niet hebt ontmoet. En ik denk dat die avond Hugo met een vraag naar huis is gegaan. Misschien ook wel met wat onrust, onzekerheid. En Hugo kwam, een week later kwam hij terug. En hij zei, wat moet ik eigenlijk doen om die Jezus die jullie zo bezighoudt en ik zie in jullie leven dat Jezus zoveel voor je betekent, wat moet ik doen? Ik zei, Hugo, ik kan jou Jezus niet geven, maar ik kan je wel helpen in een ontmoeting met hem. Mag ik dat voor jou doen? En Hugo zei, ja, dat is goed. Ik zeg, nou, laten we samen gaan zitten. En ik heb hem uitgelegd. Ik zeg, Hugo, weet je, God heeft jou onvoorwaardelijk lief, het hart. Er is een onuitputtelijke liefde en een onvoorwaardelijke liefde van God voor de mensen. God houdt van jou. En onuitputtelijk betekent dat zijn liefde nooit ophoudt. Onvoorwaardelijk betekent dat je er niks meer voor kunt doen en niks minder voor kunt doen. Maar ik zei, joh, Hugo, er is wel een probleem. Er is een probleem in de wereld, het kruisje, wat je hier ziet, die X. Ik zeg, we hebben als mensheid hebben gezondigd. En zondigen heeft schade gebracht in relaties. Schade gebracht in de relatie tot onszelf. Schade gebracht in de relatie met onze vrienden. Schade gebracht in de relatie met de familie. Maar bovenal schade gebracht met God zelf. En daardoor is de verbinding en die onvoorwaardelijke liefde die God zo graag jou wil geven, is niet meer mogelijk. Maar weet je, God heeft het daar niet bij willen laten. En daarom heeft Hij Jezus gestuurd naar de aarde om voor jouw zonde en voor mijn zonde te sterven. Jezus heeft aan het kruis de macht van de zonde die jou zo vasthoudt en die maakt dat die verbinding is verbroken, heeft hij verbroken, heeft hij overwonnen. En dat niet alleen, hij heeft ook de dood overwonnen. En Jezus is de enige geweest die in staat was om dit voor ons te doen. Want alle mensen zijn geïnfecteerd met het zondevirus. En dat betekent dat ons bloed, als dat gevloeid had, dan had het niet dezelfde zeggingskracht. Maar Jezus was de enige die werkelijk onschuldig was, die nooit een zonde heeft gedaan. En daarom kon hij werkelijk dit offer geven. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij stierf voor jou. En nu wil Jezus het cadeau van dat eeuwige leven aan jou geven. Dan het vraagteken. Ik zeg, God heeft alles gedaan. Als het een schaakspel is, de vergelijking, hij heeft alle zetten gezet die God kon zetten. Maar ik zeg, nu ben jij aan zet. En nu is de vraag, ben jij bereid om deze avond je leven om te keren? En omkeren is afstand nemen van je eigen gelijk, van je eigen weg, van je eigen zonde, van je eigen problemen, van je eigen wonden. En bereid te zijn jezelf om te keren naar die Heer die werkelijk de dood en de macht van de zonde heeft overwonnen. Ik zeg, wil je dat? En Hugo zei, ja, dat wil ik. Ik zeg, dat is mooi, Hugo. Maar dat betekent het dat ik je nu ook ga vragen om eerlijk tegen de Heer te zijn. Want omkeren betekent ook dat je zegt, Heer, vergeef mijn zonde. En laten we een moment stil zijn, Hugo, zodat jij niet tegen mij, maar zeg maar, doe maar net alsof Jezus voor jou zit, keer je maar om en zeg maar wat je verkeerd hebt gedaan. En zeg maar dat je daar vergeving voor wil. En Hugo, die ging zitten en die bad. En die bad, Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Ik zei, Hugo, ik denk dat het goed is om het even specifieker te maken. Want het is een algemeen gebed. Wat ervaar je waar je nu vergeving voor moet vragen? Nou, en hij noemde een aantal zaken. Ik zeg, geweldig, Hugo. Ik zeg, Hugo, nu ga ik je voorstellen aan de Jezus die jou wil redden. Ik zeg, Heere Jezus, hier is Hugo. Hugo, hier is de Heere Jezus. Ik zei, Hugo, vraag maar of Jezus nu in jouw leven wil komen en jou wil reinigen van je zonde. En jou nieuw leven wil geven en je vrijheid wil geven. En toen gebeurde het wonder van de wedergeboorte. Ik stond erbij, hoefde alleen maar te kijken. Maar ik zag hoe Hugo aangeraakt werd door de geest van God. En hij begon te huilen, te lachen, te huilen, te lachen. En er gebeurde van alles. En het was een tafereel, het duurde wel 5 minuten voor mijn ogen. En ik kende Hugo hoe hij daarvoor was. Want in zijn ogen zat continu een vraag, een zoeken, een niet zeker weten. En nu was daar die ontmoeting. Hugo had zich omgekeerd en had de levende Heer werkelijk ontmoet. En er was vergeving, er was reiniging, er was herstel. Er was openbaring van wie werkelijk Jezus voor hem wilde zijn. En ik zag hem in zijn ogen. En weet je wat ik zag in zijn ogen? Ik zag blijdschap. En ik zag vrijheid. En we hebben elkaar omarmd. En het was feest bij de navigators. Want Hugo was tot Jezus gekomen. Amen. En weet je, dat wil hij vandaag ook voor jou doen. Als jij hier worstelt met vrijheid, ook al ga je misschien al 20 jaar op dat christelijke erf mee, of misschien zit je hier en ben je gewoon meegekomen en ken je Jezus ook niet zo. Jezus wil jou vandaag ontmoeten. Zoals Jezus dicht bij Johannes was, zoals Jezus dicht bij Maria Magdalena was, zoals Jezus dicht bij Hugo was, zo is Jezus nu ook dicht bij jou. Psalm 46 vers 2 zegt, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of danger. Een altijd tegenwoordige hulp in tijden van nood. Jezus is hier, hij is er altijd en hij is altijd tegenwoordig. En hij is altijd beschikbaar. Amen. Laten we onze ogen voor een moment sluiten. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat als wij ons omkeren, dan keren we ons niet om naar een filosofie. Heer, dan keren we ons niet om naar een historische Jezus. Maar Heer, wanneer we ons vandaag omkeren, dan keren we ons om naar een levende en opgestane Heer, die de dood heeft overwonnen, die de macht van de zonde heeft gebroken en die vandaag jouw naam noemt en jouw vrijheid wil geven. Heer, dank u wel. Heer, dank u wel dat als we op dit moment, Heer, ons hart, ons wezen omkeren naar u. Heer, afstand nemen van de zonde, afstand nemen van onze wonden, afstand nemen van ons eigen weg en ons keren naar u. Heer, dan is daar dat wonder dat u ons in de vrijheid stelt. Heer, dan klinken daar die woorden. Mijn Vader zal ook jouw Vader zijn. Mijn God zal ook jouw God zijn. Vader, op dit moment wil ik u uitnodigen met uw geest. Heilige Geest, wees welkom in ons midden. Heer, ik heb gesproken over het wonder dat er gebeurt op het moment dat wij ons omkeren. Ik heb gesproken over wie u bent, de opgestane Heer. Ik heb gesproken dat u vrijheid wil geven in ons leven. Vrijheid van zonde en van wonden en van al onze vragen. Heer, zodat er vreugde in ons leven kan komen en blijdschap in ons leven. En ik wil je gewoon vragen op dit moment, als er iets in jouw leven is waarvan je voelt, ik moet me daarvan omkeren. Misschien wel van je eigen pad, maar misschien ben je wel aan het aanklooien met zonde in je leven. Dan wil ik je vragen, ben je bereid om deze ochtend jezelf om te keren naar Jezus Christus? Want Hij noemt je deze ochtend bij jouw naam. Als er iemand is hier die zegt, ja, dat is wat ik wil, dan wil ik je gewoon vragen. Wil je dat eens kenbaar maken met je hand? Als we allemaal onze ogen gesloten houden. En als je zegt, ja, Heer, ik voel, ik moet me omkeren. Wil ik je vragen om even dat kenbaar te maken door je hand op te steken. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. U ziet de handen, Heer. Dank u wel, Jezus. Dank u wel. Dank u, Jezus. Heer, ik wil u danken, Heer. U heeft de handen gezien. Heer, het is een kleine beweging van een hand omhoog steken, maar het is een van grote betekenis, Heer, voor u. En Heilige Geest, ik wil u vragen dat terwijl deze mensen zich gaan omkeren naar u, Heilige Geest, wees daar met kracht, wees daar met openbaring, wees daar met de realiteit van wie Christus is. Als jij je hand hebt opgestoken, Heilige Geest, ik bid, wilt u deze mensen op dit moment bemoedigen? Wilt u ze de macht van de zonde over hun leven verbreken op dit moment, Heer? Heer, dat die kettingen, Heer, die ons leven zo vast kunnen houden, ik verbreek dat nu in de naam van Jezus Christus over je leven. Ik spreek over je uit dat je vrij zult zijn. Als je Jezus nog nooit hebt gekend, Vader, dank u wel dat daar ontmoeting mag zijn in de naam van Jezus. Wanneer een hart zich keert tot u, Heer, dan is daar ontmoeting met de levende Heer. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer. Heer, zo wil ik u danken voor wie u bent, Heer. Halleluja. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar de prediking. Ik hoop dat het je aangespoord heeft en heeft bemoedigd. Ik hoop je de volgende keer weer te ontmoeten bij Word Bemoedigd. God zegen toegewenst.